BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Over 2 weken is het zover.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
De feestelijke inauguratie.
Donald John Trump.
Van president Trump.
Today we are not transferring power from one administration to another.
Wat zijn de plannen voor zijn tweede termijn?
We are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people.
En hoe gaat de president in ballingschap om met het feit dat iemand anders in het Witte Huis zit?
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde over de komende 4 jaar Trump en diens invloed in de wereld. Met, het lijkt wel 2020, iedereen op afstand. Dus bij eventueel snoertjes gerommel of de kat op de achtergrond, daar ligt het aan. Rob de Wijk zit thuis, ik zit thuis, onze gast zit thuis en dat is politicoloog André Krauwel. Welkom.
Dank u.
En meneer Krauwel, wat zegt de bestorming van het Capitool deze week over waar we zijn beland na 4 jaar Trump?
Nou ja, dat je ziet dat zelfs in een vrij stabiele democratie, zoals de Verenigde Staten toch wel gekenmerkt kan worden, je niet heel veel nodig hebt om politieke instabiliteit en extremisme te creëren. Daar heb je iemand voor nodig die binnen een van de traditionele partijen dan een machtspositie wint en bereid is om eigenlijk, ja, ik zou zeggen, bijna alle democratische normen met voeten te treden en ook het vertrouwen van mensen in politieke instituties zoals de verkiezingen zelf, maar ook het congres, dus het parlement, om dat af te breken. Met behulp overigens natuurlijk wel van uw collega's in de Verenigde Staten. Een pers die bereid is om allerlei leugens en samenzweringstheorieën continu te versterken. En langzamerhand is daar een cultuur gecreëerd binnen vooral het rechtse deel van de bevolking. Het rechtsconservatieve deel van de bevolking die, ja, ik zou zeggen, een heel gering vertrouwen heeft in zowel het politiek systeem als in de traditionele media als in traditionele politiek. En geloven dat Trump een soort heilandredder is. En dus is het niet meer de rule of law, maar de rule of man geworden.
Rob, Arend-Jan, jullie hadden vast niet verwacht dat de eerste termijn van Trump geruisloos zou eindigen. maar toch nog een beetje verbaasd naar tv gekeken deze week?
Volstrekt niet. Ik dacht echt, nu pas. Ik heb ook nog even gekeken wat ik er zelf de afgelopen jaren over heb geschreven. En dat was allemaal nog veel apocalyptischer. Nou ja, jullie kennen me zo langzamerhand wel. Ja. En eigenlijk toen Trump aantrad, toen kreeg ik al het gevoel van, dit zou wel eens een keer richting burgeroorlog kunnen gaan als dat op die manier doorgaat. En kijk, wij maken bij het Centrum voor Strategische Studies, waar ik werk, eigenlijk elk jaar maken wij risicoanalyses en kijken hoe het zit met de stabiliteit van landen. Nou, Amerika is al jaren geen stabiele democratie meer. Dat kun je gewoon zien uit de big data analyses. Dat gaat van goed naar slecht de afgelopen jaren. Dus dit kon je ook, zeg maar, onderbouwen door middel van de analyses die je gewoon tegenwoordig kunt doen. En dan kun je ook redelijk voorspellen of een land stabiel blijft of instabiel wordt. Nou, dat zien we al jaren gebeuren bij de Verenigde Staten. Eigenlijk tot onze grote zorg, hoor.
Ik ben ook helemaal niet verbaasd. Moet je je voorstellen, je bent Joe Sixpack en je woont in Oklahoma. En je zit dus al jaren naar die radio- en tv-programma's te luisteren waar de tegenpartijen totaal wordt gedemoniseerd. Hè? Nou, vervolgens word je dan opgeroepen om te komen door de grote leider zelf. Dus een stapje in de auto, rij je 15 uur lang met vrouwen en kinderen naar het Capitool. Nou ja, en dan zegt de grote leider ook, dan gaan we samen, lopen we nu naar het Capitool. Je zag die ogen van die mensen, die geloven er heilig in. Hè? En je ziet ook die jarenlange pent-up hate, dus die verzamelde haat, die komt nu allemaal los. Eigenlijk hebben we nog ontzettend geluk gehad dat er niet meer doden zijn gevallen. Want sommige jongens hebben dus wapens bij zich en zo. En dat was ook het onvoorstelbare, dat je dus een niet vreedzame transitie zitten propageren. En ook, dit had nog veel erger kunnen zijn. Al is het principe al natuurlijk al heel erg. Dus ook, in zekere zin is ook een wonder gebeurd.
Trump heeft zich nu wel gedwongen gezien om het geweld bij het parlement te veroordelen. Heeft hij misschien toch zijn hand overspeeld?
Ik denk het niet. Weet je wat er aan de hand is? Ik weet niet hoe dat gaat, maar kijk, er hebben 78 miljoen mensen op Trump gestemd. Meer dan de vorige keer. Natuurlijk, er zijn republikeinen die hem nu verlaten. Maar hij is gewoon een macht van betekenis. En daar zal hij dus mee doorgaan. Hè, of hij een tv-kanaal begint of iets anders. En dan kan hij dus proberen kingmaker te blijven spelen in de Republikeinse Partij. Het kan ook zijn dat hij het nu verknald heeft. Hè, want als de Republikeinse Partij verdeeld wordt, dan zijn de Democraten natuurlijk wel heel sterk. Maar dat hij uitgespeeld is, dat geloof ik niet. Hij kan echt...
Dat denk ik ook niet, Arjan. En ja. Wat ik heel erg verontrustend vind, ik zag net wat getallen voorbij komen, 45% van de Republikeinen was er niet echt tegen die bestorming van het Capitool. 45% van de Republikeinen. Dat zou dus eerder betekenen dat Trump zijn positie onder dat deel van het electoraat eerder versterkt is dan verzwakt is. Wat vind jij, André?
Nou ja, kijk, als het inderdaad 45% van de Republikeinen is, hè, dus
veel, hoor.
27% van de Amerikanen heeft op Trump gestemd. Hè, ja. Dan zou je kunnen denken dat zo'n, zeg 15% van de bevolking.
Ja.
Van 300 miljoen mensen die vindt het niet erg als de democratie opzij wordt gezet. Nou, dat is een flink leger. En u moet bedenken, Amerikanen hebben ook vaker wat wapens dan Nederlanders bijvoorbeeld. Ja. Onderschat dat niet. Plus er is ook een traditie, zeker in het zuiden, van allerlei milities. En een totale afkeer van de nationale overheid en Washington. Dus het is inderdaad een voedingsbodem. En recent onderzoek laat bijvoorbeeld twee dingen heel duidelijk zien. Eén, de instabiliteit van überhaupt presidentiële stelsels. Eigenlijk kennen we weinig stabiele presidentiële stelsels. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat werd net ook al gesuggereerd, dat Amerika langzamerhand naar die eigenlijk normale situatie van presidentiële stelsels gaat. Namelijk daar waar vaker politieke onrust, staatsgrepen, ondemocratische, illiberale politici aan de macht komen. En dus eigenlijk wordt Amerika nu een normaal presidentieel stelsel, namelijk met enorm veel politieke risico's en instabiliteit. Omdat je simpelweg ontzettend veel macht aan één persoon of één partij geeft.
Ja.
Dat is Frankrijk.
Dat geeft wel te denken.
In Frankrijk heb je een semi-presidentieel stelsel. En dat betekent dat weliswaar de president deel uitmaakt van de uitvoerende macht. Maar niet alleen, want er is ook een regering die leunt op een meerderheid in het parlement, in de Assemblée Nationale. Daar heb je iets meer balans in. Maar ook daar heb je natuurlijk met de Gaulle een soort constitutionele staatsgreep gehad. Dus ook dat is heel erg... gevoelig. En als je gewoon een macho mannetje of vrouwtje überhaupt hebt, die kwaad wil en die voldoende mensen achter zich krijgt en dan de macht naar zich toe kan trekken, democratie is in zekere mate fragiel overal als mensen er niet meer in vertrouwen. Democratie is supersterk als mensen democratisch zijn, dan accepteren ze dit gedrag niet.
Maar André, wat zo is, hè, en ik deel jouw analyse, maar wat betekent dat dan voor, laten we zeggen, de democratieën à la Duitsland en bijvoorbeeld Nederland? Want die hebben geen presidentieel stelsel. Moeten ze zich dan minder zorgen maken? En wat hier aan de hand is, is dat dan niet een voorbode van wat hier ook aan de hand kan zijn? Ik las een stukje van Cas Mudde, dat is toch wel een autoriteit op het gebied van rechts, om het maar zo te zeggen. Die schaart zelfs onder dat extreme gedachtegoed de Farmers Defence Force in Nederland. Die de boel op stel te zetten als ze de mogelijkheid hebben. En die zegt, kijk nou eens in Duitsland wat er gebeurd is in augustus vorig jaar. Ik ben het volstrekt met hem eens, want daar is namelijk de Bondsdag ook bestormd door extreemrechtse anti-vaccinatietypes. Dus in hoeverre worden normale democratieën met echte checks en balances, waar je ook coalitiepolitiek hebt, hier nou van gevrijwaard?
Ja, dus dat is inderdaad een goed punt. En iedereen moet inderdaad dat artikel in The Guardian van lezen van Cas Mudde, die tientallen jaren expert is op het gebied van extreemrechts. En inderdaad constateert dat er een soort stabiele steun is voor extreemrechtse politiek. Zo'n 15-20%, soms is dat 25% in landen, is geneigd om de rule of man, een rechtsextremist, de macht te geven. In Frankrijk overigens dat gewoon een vrouw. Ja. Maar daar zijn ze toe bereid. Het interessante is dat in een stelsel zoals wij dat hebben, een puur parlementair stelsel met proportionele vertegenwoordiging, zelfs als Wilders en Baudet, waarvan Baudet trouwens ook heel, vind ik, gevaarlijk is. Hè? Dat is een antidemocraat die...
Ja, hij is gevaarlijk genoeg.
...zou wachten om ons bestel omver te werpen, want het is een kartel volgens hem. Ja. En dus Baudet is gevaarlijk, maar Baudet, zelfs als hij 10% van de stem krijgt, zelfs 15% van de stem, het maakt niet uit, want die gaat natuurlijk nooit aan de regering deelnemen. Ja, dat hebben ze bij Wilders geprobeerd. Nou, die was niet eens bereid om dat echt te doen. Die had een soort bijrol in die regering. Ik denk niet dat je zo makkelijk in een stelsel als het onze, dan moet je toch echt wel 50% van de stemmen krijgen. Wil je daar echt aan de macht komen? En ik denk dus dat wij een zekere buffer hebben. Maar ja, niet gegarandeerd. Want ooit had Hitler natuurlijk ook geen meerderheid. Die had ook helemaal niet zoveel stemmen. Maar omdat de katholieke centrum hem toen uitnodigde in de regering, dus de deur opendeed naar de macht, heeft hij onmiddellijk daarna vervolgens alle partijen buitenspel gezet. Dus je moet de deur gewoon naar de Baudets en de Trumps niet openen. Want als je die deur opent, dan aarzelen ze zich geen moment als de kans daar is om de democratische procedures te sluiten en zichzelf te installeren als machtshebber. En dat komt omdat ze zo overtuigd zijn. En we moeten toch hebben, wat is de reden ervoor? Omdat ze zo overtuigd zijn dat er iets helemaal mis is. De utopie van rechts is dat we worden overspoeld. Onze boreale wereld, in de wereld van Baudet, worden we overspoeld met moslims. En dat is een bedreiging voor Nederland, zelfs voor de hele witte cultuur.
Ja, dat blijkt.
Dus het is echt oorlog voor de mensen. Het is niet zomaar gewoon, hoe hoog moet de belasting zijn, of moet je nou wel of niet mensen met kinderen compenseren als de overheid het fout gaat? Niet dat soort dingen. Maar echt, fundamenteel is er een crisis. En u hoort gelijk ook de sirenes al langskomen.
Ja. En als we bij Hitler zijn uitgekomen in dit programma, dan is het altijd tijd voor een kleine onderbreking.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is VU-politicoloog André Krauwel.
Hey, Duitsland is interessant. Het werd net genoemd. Hè? Weet je hoe dat gegaan is? Er was een jongen van de AfD, een Kamerlid, die heeft die jongens binnengelaten, die viruswappies. En daardoor konden ze dus naar binnen en konden ze allemaal nare dingen doen. En de reactie van Merkel vond ik ook interessant afgelopen dagen. Die heeft ook met ogen op steeltjes gekeken naar het kapitool, zoals wij allemaal. Maar die zegt nu ook, we moeten nog veel beter nog het parlement beveiligen. En dat zal natuurlijk weer misbruikt worden door de extreemrechtse jongens, hè, en meisjes. Die zeggen, zie je wel, ze zijn bang voor ons. En
Arend-Jan, is het wel interessant om te zien wat de verschillende leiders hebben gezegd. Hè? Orbán van Hongarije en Duda en Babiš van Tsjechië. Die hebben zich redelijk op de vlakte gehouden, hoor. Orbán die zegt van nee, ik reageer niet op wat er in Washington gebeurt, want dat is een binnenlandse zaak. Dat zegt Duda ook, de Poolse president. Dus je ziet al dat die hier toch mee worstelen. De enige die dan heeft gezegd van die kan niet wat daar gebeurt, is Marine Le Pen van de voorheen het Front National. Dus in die zin vraag ik mij wel af wat dit nu eigenlijk voor gevolgen heeft voor de positie van dit soort partijen, ook in Europa. Die eigenlijk het gedachtegoed van Trump omarmen. En dan de volgende vraag is natuurlijk, van hoe kan je die partijen dan marginaliseren? Trump die mag niet meer op Twitter. Facebook is gesloten. Maar goed, daar ga je natuurlijk makkelijk omheen. Dat zie je dus nu ook in de Verenigde Staten gebeuren, dat die extreemrechtse types, die gaan nu op alternatieve platforms zitten. André, hoe pak je dit nou eigenlijk aan?
Nou, kijk, het is niet zomaar dat dit gebeurt en het is niet zomaar dat het overal gebeurt. Hè? Dat je in alle westerse democratieën zie je die populistische antisysteempartijen, illiberale partijen, dus die bereid zijn om zowel de rechtsstaat als de democratische instituties aan te vallen, zie je opkomen. Er moet dus een diepere oorzaak zijn. En daar heb ik de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. Ja. En wat wij daarin vinden, dat noemen wij het onderzoek van de squeezed middle. Het idee was namelijk altijd, oh joh, dat zijn left behind. Dat zijn de Henk en Ingrid die zielig zitten in een huurwoning en het slecht hebben. En die worden boos en die gaan erop stemmen. Dat is niet zo. Trump is gekozen met mensen die gemiddeld $78.000 per jaar verdienen. Het is heel breed in Nederland, ook heel breed in de middenklasse. Kijk maar naar bijvoorbeeld de steun die Forum voor Democratie krijgt en ook de boeren krijgen. Dat zijn helemaal niet de armste mensen die op een uitkering zitten of aan de rand van de samenleving. Dat zijn mensen die midden in de samenleving staan, zowel economisch als ook sociaal. Alleen, wat is er met ze gebeurd? Zij zijn economisch enorm precair, kwetsbaar geworden. Hele grote delen van de middenklasse zijn doordat er enorme ongelijkheid is en doordat we delen van, zeg maar, verzorgingsstaten, garanties van inkomen en zekerheid hebben afgebroken. Of in ieder geval onzekerheid hebben gecreëerd, ook al is die zekerheid er nog, mensen voelen zich niet meer zeker. En daarnaast komt dat een heleboel mensen hun gevoel hebben van statusverlies. We hebben bijvoorbeeld de vraag gesteld of mensen vinden dat zij als laatste ooit aan de beurt komen. Dat zij nooit worden geholpen. Dat er nooit iets gebeurt om hen te steunen. Als je dat soort vragen stelt, zie je dat mensen die populisten stemmen met dat soort vragen akkoord gaan. Zij denken dat iets is van hen afgenomen. En wat is dat? Dat is vooral de belofte, denk ik, van de grote politieke partij, van de grote politieke stroming, van het liberalisme, de sociaal en de christendemocratie. Die beloofde iets heel simpels na de Tweede Wereldoorlog. Namelijk, wij zorgen voor een bodem. U zakt niet meer door de bodem. En wij zorgen ervoor dat uw kinderen het beter hebben. Een hele simpele oplossing. Een verzorgingsstaat, zodat mensen niet meer door de bodem schieten. Staatspensioenen, werkloosheidsuitkering. En een brede verzorgingsstaat die ruimhartig is naar mensen toe. Zodat je nooit meer door die bodem zakt. Vervolgens gaan je kinderen het beter hebben. Heel weinig mensen hebben bezwaar tegen die deal. Want jij hebt het niet slecht. In ieder geval is er een bodem. En die is gegarandeerd. En jouw kinderen gaan het beter hebben. De meeste ouders zijn al helemaal blij. Die gaan er al niet meer tegenin. Maar die belofte kan niet meer worden waargemaakt. Want is die bodem er nog? Mensen vertwijfelen eraan. En je kinderen hebben het niet beter. Probeer maar eens, als je een kind hebt, in een beetje urbaan gebied een huis voor zo iemand aan te schaffen. Zelfs als jouw kinderen een partner hebben en allebei een baan hebben, probeer dan nog maar eens een huis te krijgen. Dus die belofte van de traditionele politiek, die is ook wankel.
Nou, en ik ben ook, André, ik ben ook wel van mening dat zeg maar ook de turbulentie van de internationale betrekkingen met de opkomst van China, de enorme effecten die dat heeft. Nou, China speelt hier een hele belangrijke rol op de achtergrond, omdat dat wereldwijd lonen naar beneden heeft gebracht. Hè. Je concurreert bij wijze van spreken niet met een fabrieksarbeider uit een blendende stad, maar met de fabrieksarbeider in China, om het maar even heel simpel te zeggen. Waardoor dus, zeg maar, door die globalisering die lonen gewoon naar beneden zijn gegaan. En je ziet dus dat er processen op gang zijn gekomen waar politici geen grip op kunnen hebben. Je kunt roepen wat je wil van die politici en dat ze het allemaal anders moeten doen. Maar het zijn ook vrij autonome processen die ook door de buitenwereld, lees het buitenland, worden afgedwongen. Dan is dat, maakt ook de tijd rijp voor een sterke man die zegt van, maar ik ga dat heel anders doen. Dat maakt ook de tijd rijp voor zaken als protectionisme, nationalisme. Het is, en dit hebben we natuurlijk gewoon eerder gezien in de geschiedenis. In de jaren 30 hebben we dit ook gezien.
Ja, maar dan, het is wel zo dat natuurlijk, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar wat er economisch aan de hand is, valt ook op, hè, dat die productiviteit eigenlijk niet is gezakt. Die is heel sterk gestegen, ook omdat we nu gecomputeriseerd hebben en gerobotiseerd hebben. Maar wat is inderdaad achtergebleven is de lonen. Omdat er een grote incentive is om niet in mensen te investeren, maar in allerlei techniek. Ja, en daardoor is die gap tussen de productiviteit en de lonen, die eigenlijk tot de jaren 60, 65 heel erg gelijk opliepen. Hè, dus als bedrijven meer winst gingen maken, dan ging een flink deel, gingen de lonen eigenlijk in dezelfde proportie omhoog. Dat is losgelaten ergens in de jaren 70 en 80. Er is een hele duidelijke breuk zichtbaar daar, zeker in de, zeg maar, de neoliberale politieke beweging van Thatcher en Reagan. Ja. En dat heeft mensen ook het gevoel gegeven dat er steeds meer rijkeren zijn. Dat zie je ook waarom de middenklasse zo ontevreden is. Omdat zij zien dat zij niet meer in die staat hebben dat ze ook bij de top kunnen horen. Daar kom je niet meer, want die echte rijke mensen, daar kom je nooit meer bij. En dat gevoel dat je en door de bodem kan zakken, dus dat de grond er niet meer is, maar ook dat de sky is unreachable, die twee gevoelens, dat je eigenlijk een soort squeezed middle bent, dat sentiment zien we heel erg sterk bij hele brede middenklassen. En dat maakt inderdaad dat zij bereid zijn om te denken, nou, als iemand anders dan belooft dat het wel goed gaat, of grenzen dicht, of we stoppen met China handelen. En dat klinkt heel aantrekkend. Het is onzin. Het is een valse veiligheid en een valse zekerheid. Maar het klinkt heel fijn voor die mensen, want het is een onmiddellijke oplossing.
Maar André, ik heb een vraag aan je. Het probleem met dit soort verklaringen vind ik altijd dat, kijk, globalisering is al langer onder ons. Hè? En ongelijkheid ook. En er zijn natuurlijk in de geschiedenis ook wel eerder perioden geweest waarbij globalisering leidde tot meer ongelijkheid. En dat zag toen niet heel duidelijk een opkomst van populisme. En vanwege die redenering denk ik zelf dat ook dus social media en de technologie toch wel een hele belangrijke component is. Ja. Weet je, Trump is gewoon een meester in het bespelen van de sentimenten van dit soort mensen die zich bedreigd voelen door globalisering. En doordat hij miljoenen Twitter-volgers heeft, kon hij ze ook letterlijk als een dompteur aansturen. Denk je niet dat... Dus ik geloof zeker hoor dat die ongelijkheid en globalisering een onderdeel is van de verklaring. Maar er moet ook een technologische component bij.
Maar hoor eens, maar in de jaren 30 is het toch ook gebeurd? Laten we nou wel wezen. En ik maak wel een vergelijking met het peronisme en het trumpisme. En het peronisme is heel erg vergelijkbaar, vind ik. Dat is ook gewoon een stroming geworden in de Argentijnse politiek. En die is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Nou, ik kan je melden dat er toen nog geen Facebook en Twitter was. Dit zijn bewegingen in de maatschappij, die zijn in zeer belangrijke mate losgezongen van de technologie die je hebt. Ik bedoel, honderden jaren geleden wist Luther al zijn boodschap binnen no time te verspreiden over heel Europa. Dus het hangt er maar net van af wat voor een maatschappelijke gesteldheid je hebt of dit soort ideeën ingang doen vinden. En we weten ook dat in veel gevallen dat gewoon dan slecht afloopt. Maar een belangrijke vraag hierbij is, en ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt, is er nou echt sprake van een Trumpisme? Is hier nou echt sprake van iets wat blijft en dat misschien zelfs wel Trump overleeft?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat gewoon doorgaat. En dat betekent dus, en dan ga je gelijk ook praten over de remedies, van, dat betekent dus dat het midden, en dat geldt ook voor Nederland, moet nog veel uitgesprokener dan nu gebeurt opkomen voor de rechtsstaat. Want daar hebben we het laten liggen. CDA is in Brabant gewoon hartstikke gaan samenwerken met Forum. He? Terwijl Forum dus uit mensen heeft waar Baudet zelf erkent van ja, al mijn vrienden zijn antisemieten. Dat soort dingen worden gewoon gezegd tijdens het diner. Antisemitisme is dus gewoon niet netjes. Dat is gewoon verwerpelijk. Het is verschrikkelijk. En de rechtsstaat is heilig. Hè?
Meneer Krauwel, als u zegt die onzekerheid van de middenklasse, dat is een voedingsbodem voor Trump in de VS en andere populisten. Kan dan president Biden in de VS of de middenpartijen hier, hebben die inmiddels een antwoord gevonden op die onzekerheid?
Nee, net zoals de traditionele partijen in Nederland geen antwoord hebben op dat diepe gevoel, wat zoals ik al zei, tot diep in de middenklasse voelbaar is, die economische onzekerheid is niet weggenomen. Die wordt continu ook versterkt, omdat het falen van de overheid heel vaak in de politieke berichtgeving centraal staat. Terwijl er heel veel goed gaat, staat dat centraal. En dus wat er nodig is, denk ik, is dat er een politiek project vanuit het midden weer komt, waar inderdaad die bescherming van die rechtsstaat een heel belangrijke component is. Waar ook het weer beschermen van mensen, ook economisch, een hele belangrijke component is. Omdat zonder die twee dingen, namelijk bescherming van de rechtsstaat, iedereen gelijk behandelen en daar is niet aan te tornen. Plus, we moeten ook iedereen economisch de middelen geven om gewoon een leven te hebben wat netjes is en wat waardig is. Als de traditionele partijen dat niet lukt om dat te doen, dan krijg je dat zowel de rechtse utopie van we worden overstroomd door moslims en buitenlanders en dat moet weg. En de linkse dystopie van de wereld gaat kapot door alle ecologische... mensen horen alleen maar verhalen van doem en hel. En er is niemand meer met een positief politiek project voor de toekomst. En als je alleen maar negatieve dingen zegt, dan moet je niet verwachten dat er dan positieve dingen uit het systeem komen. Dat is een rare veronderstelling.
Met die doem en hel, herkenbaar bij dit programma, moeten we afronden. Althans op de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. En Jerry Weijers heeft een echte boekensteinendewijk vraag. Die vraagt, is er nu de Trump-aanhang helemaal is losgeslagen van de werkelijkheid, gereden kans op een burgeroorlog?
Ja, dat is toch een lastige vraag. Maar ja, het zou kunnen. Ook zeg maar als je kijkt naar wat er gebeurd is de afgelopen jaren in de Verenigde Staten. En hoe dat langzaam is afgegleden. En hoe het gepolariseerd wordt. En we hebben het in het begin van het programma even gehad over die 45% van de Republikeinen. Die het wel eigenlijk wel oké vinden in de zomerstorming van... van het Capitool. Dat is een hele grote groep. Misschien is het, als het inderdaad 10-15% is, die echt de keer gaat en die echt de straat op gaat, ja, dan kun je enorm grootschalige sociale problemen verwachten. Mm-hmm. Dat zou je kunnen betitelen als een burgeroorlog. Dat hoeft het niet zo te zijn, maar grootschalig politiek geweld. Nou, dat is heel erg denkbaar. Dus we moeten ook nog gaan kijken wat er de komende tijd gebeurt. En daarom is die vraag ook zo belangrijk. of dat Trumpisme Trump overleeft. Mm-hmm. Want het zou mij niet verbazen als Trump gewoon bezig is om zijn erfenis veilig te stellen. En die heeft ongelooflijk veel belang bij het totaal ontsporen van de situatie. Omdat hij daarmee, denk ik, misschien wel weer de macht terug kan krijgen. Althans in zijn verwrongen gedachtenwereld.
Dirk Kwakkel vraagt, alleen de radicale Trump-achterban bedienen heeft de GOP, de Senaat, het Congres en het Witte Huis gekost. Een surrogaat Trump zoals Cruz of Donald Jr. zal nooit zo populair worden als Trump zelf. Moet de GOP, dus de Republikeinen, niet noodzakelijkerwijs matigen om electoraal kansrijk te blijven?
Nou ja, kijk, op de langere termijn is het natuurlijk zo dat door demografische ontwikkelingen dat de GOP zal zich zwarte mensen moeten hebben. Maar ja, op de korte termijn zijn ze nog steeds bezig met gerrymandering. Hè, die kiesdistricten te doen en met de oude spelletjes. En ze zijn niet van Trump af. Hè. Dus de Republikeinse partij is nu verdeeld. Maar dat betekent nog niet dat je van de Trump-factor af bent. Er is ook nog niet zo heel veel talent. Bijvoorbeeld Ted Cruz, die kan natuurlijk niet. Die is een verschrikkelijke man. Maar is geen Trump. Hè? Weet je, Ted Cruz wordt genoemd als een adder verpakt in vaseline.
Nee, maar je moet ook gewoon kijken welke senatoren bijvoorbeeld mee zijn gegaan met het niet accepteren op voorhand van de verkiezingsuitslag. Ted Cruz was daar een van de belangrijkste figuren in. Maar dat zijn natuurlijk ook de mensen, het waren er een stuk of 10, 12... die dat niet hebben gedaan. Dat zijn natuurlijk ook die figuren die zich warm lopen als opvolger voor Trump. En daarom is die vraag over houdt het Trumpisme stand zo belangrijk? Want daarmee kunnen ze zich inbedden, innestelen in een stroming die op zich al voldoende kiezers zou kunnen genereren.
Op dat punt van dat de Republikeinen moeten zeker kiezersgroepen, Amerikaanse kiezers met Latijns-Amerikaanse achtergrond en uit het zwarte deel van de bevolking gaan krijgen. Dat hebben ze dus gedaan. Hè? Dat is ze gelukt bijvoorbeeld in Florida, heel duidelijk. Daarom hebben ze Florida ook redelijk ruim gewonnen, terwijl het in de peilingen eigenlijk veel dichter bij elkaar stond. Dat is ze daar heel goed gelukt. Terwijl juist in Georgia, daar is het gelukt om anderen te mobiliseren. En is de eerste zwarte senator, vergis niet, de eerste zwarte senator gekozen uit de zuidelijke staat. Hè?
Dus ongelooflijk. Ja, ongelooflijk.
Het is ongelooflijk historisch moment. Het is overspoeld door die, nou ja, door de ellende van de mob die het. Ja, maar dat is een heel historisch moment was dat. Dat daar deze pastoor gekozen is. En ook trouwens daarnaast door de mobilisatie van jongeren. Door onder andere Abrahams die daar heel hard aan het mobiliseren is. Is ook een 33-jarige man in de Senaat gekozen. Een enorm linkse rakker ook overigens. In Georgia. Dus er is heel duidelijk. In Amerika is het mogelijk om zeg maar een progressieve meerderheid te mobiliseren. Maar door de lage opkomst is het ook denkbaar dat het natuurlijk lukt voor de GOP opnieuw, de Republikeinen, om een coalitie bij elkaar te krijgen. Het ligt serieus dicht bij elkaar in heel veel cruciale staten. En inderdaad door gerrymandering en alle andere vormen van onderdrukking van stemmen, lukt het de GOP nog steeds om eigenlijk te domineren. Ook trouwens omdat natuurlijk per staat je 2 senatoren krijgt en ongeveer 30% van de Amerikaanse bevolking kan de GOP aan een meerderheid in de Senaat helpen. Hè? 30% van de bevolking.
Ja, ongelooflijk, ongelooflijk.
Het is ongelooflijk. Hè? Dus je hebt maar 27%, 28% voor een president nodig en dan 30% bij de senaatsverkiezingen. Dat betekent dat je 70% van de kiezers in Amerika kunt buitensluiten en dan 2 delen van de macht kan beheersen.
Ja. De zoetemate liefjes vragen, wat kan president Biden het beste doen om het land weer te verenigen?
Biden krijgt een vreselijk moeilijke taak. Hè? Hij heeft nu een 50-50 in de Senaat, waarbij dus Kamala Harris heeft de doorslaggevende stem. Maar wat betekent dat? Dat betekent dus dat de linkerdeel van de Democraten hebben eigenlijk meer macht gekregen. Want elke stem telt in de Senaat. Hè? En dus Biden krijgt de grootst mogelijke moeite met de linkerdeel. En hij zal steeds moeten zeggen van jongens, alsjeblieft gedraag je nou. Want anders dan gaat het fout en dan is het na 4 jaar weer afgelopen. Hè? Dat is het eerste. En de tweede is, ja, Biden komt dus in een totaal gepolariseerde wereld terecht. En daar zit hij natuurlijk al in. En hij krijgt te maken met de factor Trump. Het enige lichtpuntje wat ik zie is dat de Republikeinse Partij is nu echt verdeeld. En dat betekent, het maakt het wat makkelijker voor de Democraten om te scoren. Maar ja, bij de huidige Amerikaanse grondwet is een verdeelde Republikeinse partij erg onhandig. Dus er zullen ook weer hele sterke krachten zijn in de Republikeinse partij om toch weer de rijen te sluiten. En heel misschien wel straks weer om de spindokter Trump heen. Dus het is heel spannend wat er gaat gebeuren.
Ja, en vergeet niet dat ook nog steeds in de Senaat je voor veel wetgeving niet 50 senatoren plus Kamala Harris nodig hebt.
Waar,
maar 60, ja. Omdat het heet de filibuster. Het dus nog steeds kunnen allerlei benoemingen, maar ook allerlei wetgeving kan worden tegengehouden. Dat kan dan, nou, dat moet niet altijd technisch worden, dat kan dan nog een beetje omzeild worden door Biden met allerlei andere acties en financiële transacties. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om een ambitieuze agenda echt wet te maken. Omdat ik denk dat ook door die verdeeldheid in de Republikeinen ze natuurlijk ook op de rem gaan trappen. Want als je niet zeker bent wie je leider is, right, is er dan een richting?
Nee.
Ja. Ik vind wel dat hij knap doet hoor, op dit ogenblik Biden. Hij probeert geen olie op vuur te gooien. Hij probeert toch enigszins die situatie te dempen. Neemt wel stelling in. Ja, dat is denk ik toch de manier waarop je dat zal moeten doen. En niet onbelangrijk, het is toch een verbinder. Het is ook de man die onder Obama en ook trouwens met Obama een enorme hoeveelheid tijd heeft gestoken in het congres en in de Senaat om ervoor te zorgen dat er inderdaad door beide partijen besluiten worden genomen. Nou ja, daar is hij de ene keer beter in geslaagd dan de andere keer. Maar Trump was natuurlijk totaal het tegenovergestelde daarvan.
Ja, en hij heeft twee grote projecten voor elkaar gekregen. Want hij heeft natuurlijk die 900 miljoen staatssteun er doorheen gejast in het begin van de crisis toen Obama aan de macht kwam. Ja. En vervolgens heeft hij, waar hij trouwens zelf verantwoordelijk was overigens voor die steun aan de economie en eigenlijk die crisis oplost van 2007-2008. En hij heeft natuurlijk voor elkaar gekregen samen met Obama dat er een Obamacare is, een Affordable Care Act. En dus hij heeft grote dingen gedaan. Ik denk dat je inderdaad kunt zeggen, kijk, hij is denk ik ook iemand die ziet dat zo'n positief politiek project, dus niet negatief en niet doorgaan, maar een positief politiek project in het politieke centrum, een optimisme voor de toekomst, dat iets is wat meer zal verbinden dan dat je en nu, en daarom zegt hij ook, je moet Trump niet gaan vervolgen. Je moet dat niet op de hij wil dat niet op de spits draaien. Want hij ziet ook wel dat dan natuurlijk zijn presidentschap verzinkt in die culture wars die daar maar doorgaan.
Ja.
Ja.
Sluiten we af met de vraag van Daan Diederiks. Wat betekent deze halfslachtige coup voor de blik waarmee de rivalen van de VS naar dit land kijken? En hoe zullen ze daarnaar handelen?
Nou ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Ik denk dat de messen geslepen worden. We zien dus bijvoorbeeld in Rusland en in China, dat zagen we heel sterk tijdens de coronacrisis, dat die landen gebruik maken van de situatie. En zullen zorgen dat de Verenigde Staten, dus in dit geval Biden, verder in een hoek wordt gemanoeuvreerd. Je verliest je status, je bent een instabiel land en dat betekent gewoon dat je gemakkelijke prooi bent. Het hoort, moet ik zeggen, ook wel een beetje bij de aftakeling van de Verenigde Staten als supermacht. Nou, dan krijg je gewoon dit soort dingen.
En wat je ook hebt, en dat is ongelooflijk interessant, is dat China heeft natuurlijk weer de flessen champagne opengetrokken. Want als je nu nog over de Oeigoeren begint, dan zeggen ze van, kijk eens even naar je eigen systeem.
Ja.
En Poetin vindt het ook geweldig. En oh ja, die reactie van Orbán, waar jij het nog even over had eerder, Rob. Orbán reageerde ook zo voorzichtig, omdat hij gewoon vindt dat mensen moeten niet zeiken over wat hij doet met Hongarije. En dus moeten mensen ook niet zeiken over wat Trump allemaal daar doet.
Ja.
Dus met andere woorden, het idee dat mensenrechtenbeleid was altijd al heel erg moeilijk. Hè? Die variant van buitenlandse politiek. Die is nu nog veel moeilijker geworden. Al was het maar ook omdat er steeds meer autocratische regimes zijn.
Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Dank voor de vele vragen. We hebben er zoveel mogelijk behandeld. Speciale dank aan André Krauwel. En tot volgende week. Dank je wel.